Heeft iemand een idee wat het onderwerp zou kunnen zijn vanmorgen waarover ik spreek? Hè? Als je de diensten zo volgt, bij het begin al en aan het einde. Gij zult mijn getuige zijn. Door de hele dienst zie je, aan het begin al, zei zuster, is er een getuigenis. Cor, op het laatst, een getuigenis. Tala zei vorige week tegen mij, ze zegt dan, ik zie dat het getuigenis van jouw genezing een beetje ondersneeuwt. Na 2,5, 3 jaar bijna, wordt het alweer zo gewoon. Je loopt, je doet. En alsof het altijd zo geweest is. En zo is het eigenlijk ook in ons christelijk leven. Als het nieuwe er een beetje af is. Als de lol eraf is. Dan kan het zo zijn. Dat je het op een gegeven moment wel gezien hebt. En zegt, oké, dan sutter ik wel door. Het is eigenlijk net alsof je een nieuwe auto hebt. Toen wij een prachtige auto, geen nieuwe, maar een prachtige auto kregen weer. En we hadden een tijdje en ik zeg tegen je, ik ga hem elke week wassen. We hebben nou 9000 kilometer gereden. Ik denk dat ik hem 3 keer gewassen heb. En ik stap erin. Wat werd er gezegd? Nog een keer. Oh, ik? Ja, zij iets meer. Maar ik had gezegd, ik ga hem elke week wassen. Gelukkig is Carla wat sneller. Maar snap je wat ik bedoel? En ik stap in mijn auto alsof het altijd weer gewoon is. Je hebt dat ook als je auto stuk is, hè? En dan doet het niet meer. Dat vanzelfsprekend, als je de sleutel omdraait, dan hoort hij het gewoon te doen. En je stapt in en is allemaal gewoon. Maar dan gaat hij het niet meer doen. Dan heb je een groot probleem. En dan ben je weer dankbaar dat hij weer rijdt. Ik hoop dat u voor jezelf, in je christelijk leven, dat je zorgt dat er vernieuwing is, dat er verfrissing is, dat het niet de gewoonte wordt. Dat je elke keer weer ontdekt dat het genade is dat je gered bent. Dat je ogen zijn gaan zien. Dat is genade. Er zijn heel veel mensen die nog steeds blind zijn om ons heen. Die niet zien wat jij ziet en wat u ziet. Het is genade van God dat hij je gezocht en gekozen hebt. Ik wil spreken over het getuige zijn. Carla zei tegen mij, ik zei het in het begin. Je getuigenis hebt een beetje weg. We moeten dat levend houden. We moeten dat vertellen. En oké. En gelijk de dag daarna, dat leefde. Ik heb geleerd dat Carla 50% van mijn wijsheid heeft. En samen ben ik 100%. Dus ik luister soms wel eens naar haar. Dus er moesten nieuwe banden onder die auto. En dat kwam in mijn hart wat Kalle zei. Van hé, het raakt een beetje weg. Je getuigenis. Je vuur voor je getuigenis. Van het gedelen. En ik stond met de bandenman. Op een avond. En ze deden er nieuwe banden onder. En we raakten zo aan de praat met die man. En dat is zo leuk. Je zoekt het zelf niet. Maar op een gegeven moment kwam het over motocross. En ik dacht, ik heb ook nog een jaar motocross gedaan. En toen kreeg ik die broerte, die CVA. Toen ik was gevallen met de motor. En ik begon hem dat vertellen. En hij zei, vertel hem gelijk dat je genezen bent. En we hadden daar een feestje in die garage. En als je wil, kan je getuigen. Het is weer heel wat jaren geleden, ik weet niet eens meer hoeveel. We woonden hier nog niet zo gek lang in Margrethe. Dat op mijn verjaardag, ik was jarig. En 's morgens was er wat visite uit Den Haag gekomen. En stond er op een gegeven moment bij ons in, bij mijn poortje, zo een steegje. En stond er voor het raam een gozer, die ik 2 keer gezien had. En 1 keer bij de Gamma stonden we daar te zagen. Moest er gezaagd worden en we hadden een gesprekje. En 1 keer in de kandelaar stond hij koffie te schenken. Verder had ik hem niet gezien, ik kon hem niet. En er stond een gozer en hij riep me voor het raam en ik kwam en hij zegt, ik denk dat jij me kan helpen. Ik zei, ja maar wacht even, er zit visite binnen, ik ben jarig, ik kan zomaar niet weg. Kom morgen terug, jongen, dan gaan we praten. En die gozer die is teruggekomen. En ik moet je eerlijk zeggen dat die gozer is een geschenk uit de hemel geworden. Hij was aan de kook, zijn ogen stonden zoals zo'n poppetje, weet je wel, want zo rond draait die ogen zo. Ook in de poort die ochtend. En we zijn samen op reis gegaan. En God heeft machtige dingen in zijn leven gedaan. En ik heb al gevraagd om vanmorgen een stukje getuigenis te geven. Ik heb God zien werken in zijn leven. Dat is zo'n bemoediging. Als iemand echt zo verschrikkelijk veel af ziet leggen in zijn leven. En dat was een berg. En je ziet hem vernieuwd worden. Vernieuwd in zijn denken. En echt een man van God worden. Dan ben ik trots om te zeggen, Danny, zou je willen getuigen? Ja. We hebben vijf jaar samen opgetrokken. Heel dicht. Nog steeds. Maar heel dicht. En we hebben gehaald. We hebben alles gedaan.
Zo zijn
we
even zitten.
Ja, doe.
Ja, wat dat dan vertaalt. Goed, ik ben ook even in mijn christen zijn teruggevallen. Door omstandigheden. Maar ook dit is weer helemaal hersteld. Ik wil even een getuigenis geven van voor Daan. En de eerste vraag die ik wil stellen, wie van jullie is er 100% overtuigd dat hij vrijgekocht is? De bloed van Jezus. Oké, ze steekt niet allemaal de hand op. Oké, die hebben een probleem. Wie twee keer? Hallo? Goed zo, ik ook. En daar gaan we mijn getuigenis over. Ik wil eens de tekst voorlezen. Romein 8 vers 28 zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken te goede voor hem die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ik ga een blokje illustreren, om dan naar dat punt te kunnen komen dat natuurlijk wil. Dat blokje, dat gaat over mijn leven. Het is begonnen thuis, opvoeding had mijn vader, die wou boksen worden, maar die kon het niet, dus ik was aan de boksbal. En psychologisch, vermengd, ja, het was gewoon heel slecht, de basis. Dus wat doe je? Je loopt weg van huis, zoveel mogelijk op straat, maar je mocht niet binnenkomen, dat was altijd iets. Dus dan groeide je op in de wijk met een jonge gasten van 20 man, 30 man, een beetje dezelfde leeftijd. Dan komt de drugs in het spel, alcohol komt in het spel, criminaliteit komt in het spel, vandalisme, extreem geweld, psychiatrie opgesloten, misschien twee jaar en half in totaal denk ik. Dakloos geweest. Wakker worden in het ziekenhuis, niet weten waar ik vandaan kwam, of wakker worden in de gevangenis. Maar goed, dat was dus mijn leven. En dat leven had dan ook geresulteerd dat ik dus 5 jaar gevangenis kreeg, voorwaardelijk. Dus als we voor de rechter stonden met heel die groep, zeiden ze, goed als, blijf maar staan, we moeten nog een keer hebben. Oké, daar stond ik dan. Dus ik kreeg 5 jaar. En ik was dakloos. En dus als ik weer iets zou uitsteken, en ze kwamen mij tegen en ze pakten mij op, ja, dan ging ik gewoon een bak in, logisch. 5 jaar voorwaardelijk, we zeggen, je mag niks meer doen, of je krijgt die 5 jaar. Dus ik was dakloos en jullie hebben hier het Leger des Heils, die mensen opvangen bij ons in België. Heb je dus de katholieke systeem, de Gent, het eiland, een dampoort, moedertje op de mui was dat. Clemenswerk aan de drie torentjes en ik zat bij Huisje Triest van broeder Godfried. En dus ik kon daar eten, het was in de vorige eeuw, voor 20 frank. 20 frank is nu omgerekend een halve euro denk ik, of zoiets. Ja. Dan kreeg ik soep, aardappels, vlees. En ik was, ja, hij doet alles te goede medewerker, zegt hij. Hè? Ook al voordat je tot geloof komt, met is hij al bezig met een plan voor jou, onderschat het niet. Dus ik kon er in de kamer gaan slapen, boven met die broer, maar ik was dakloos. En een beetje verder in dat cyclus, kom ik tot geloof. Dat is ook een getuigenis apart, dat doe ik een ander keer. Kom ik tot geloof. En die broeder heeft dan ergens, ja, in de Wondelhemstraat, niet zo ver van dat huis, had hij dan ook nog een huis. Bij verschillende kamers. Dus ik kon er een kamer gaan huren. Want ik had natuurlijk een uitkering. Ik was invalide verklaard. Want, dus ik had iets van 16.000 frank. Was 800 gulden. Omgerekend nu 350 euro zoiets. Of 400 euro. Dus ik kon er een kamertje huren. Maar wat gebeurt er als je kamertje huurt? Word je ingeschreven. Dus ben je niet meer dakloos. Ik was net een paar weken tot geloof gekomen. Ging een belletje, ting dong, stond de politie aan de deur. Bent u meer goed als ik zeg, ja, aha, we zoeken u. En we hebben u gebonden. Ja, 3 dagen tijd, 32.000 frank, 700 gulden, 1700 gulden, wat dat omgerekend, 770 euro nu. Heb 3 dagen tijd om die te betalen, maar ik had dat geld niet. Dus ik ging al een paar weken naar de kerk in Gent. Dus het was rond de 21, 22 jaar. Dus ook naar de jeugdleider ging ik ook. En ik zei, ja, ze zei, wij moeten bakken. Ik zei, ik ga hier rennen. Ik zei, ik had niet redden, want 5 jaar is lang nog. Onderschat het niet, of 5 jaar. Ik bedoel, als je binnen gezeten hebt, mensen, dat is echt lang. Dus ik kon het niet redden, want er wordt een gigantisch veel drugs gebruikt. En de grootste angst die ik had, was dat ik gewoon seksueel aan de andere kant zou opgaan. Ik ken twee mensen die lang gezeten hebben, die zijn compleet veranderd. Die zijn echt, alleen Jezus kan je echt veranderen. Maar als je Jezus niet hebt, heftig hoor. In ieder geval, ik had dat geld niet, dus ik zei van ja, ik moet de bak in. Dus ik was echt heel zwaar moeder, maar ja, het was mijn lot, dus ik deelde ermee. 2 dagen later, ja, stond er denk ik, ding dong, stond er een jeugdleider, die dus ook in die groep zat, aan de deur. Zegt, niks zeg, meekom en stap wegwezen. Ik zei, we krijgen nou weer los. Dus goed, ik stap in die auto met hem mee, richting dat politiebureau. We stappen naar binnen en de vrouw, ja, de heer Hoetals, die heeft een boete van 770 euro. Ja, dat klopt, dit en dat. En ik pak die envelop op, leg dat geld in, Hoetals aantekening, ik kom naar buiten, u bent vrijgekocht. Wow. 2 keer, hè? 1 keer door Jezus. En 1 keer. En dan zegt hij tegen mij, dus de jeugdleider, die smartkramer, zegt tegen je kan kiezen, zegt hij, je mag 2 dagen bij hem komen werken, want ik was toch invalide. En dan kun je het hem terugbetalen. Later ziet die man tegen mij, Eddie, zegt hij, ja, dit kunnen ze naar wegwezen, hè? Maar God had op mijn hart gelegd om jou vrij te komen, dat had nog nooit gedaan. Wat eigenlijk het mooiste van alles, hè, hij doet alles te goede medewerker voor hem die hem lief hebben. En naar zijn voornemen geroepen zijn. Jullie zijn allemaal geroepen naar zijn voornemen. Want heeft jullie lief. Punt. Dat is ook opgelost. Maar net ook. De mensen die gingen naar voren. Die dus de psychisch in de knoop zijn. Hij doet alles te goede meewerken. Er is een moment geweest nu. Dat er door gebed. Dingen. Splinters uit je denken kon weggehaald hebben. Om vernieuwd te worden in het denken. Hij doet alles te goede meewerken. Dus vandaag heeft hij dat weer gedaan. Voor degenen die er mee zaten. Dus die man heeft dat dus voor mij gedaan. En eigenlijk wat het belangrijkste is in dat verhaal, is van God zegt ook in zijn woord, word niet moe om goed te doen. Want je weet niet wat het effect is als iemand komt aan je deur en zegt, ik heb geen eten meer te geven. Of iemand zegt, ik heb geen fiets en je hebt de fiets en je kan het doen. Ja, mensen het in die mogelijkheden leggen natuurlijk, moet ook wijs zijn natuurlijk. Hè? Maar je weet niet wat het gevolg is ervan. Dankzij die man ben ik niet dood. Ik was al lang dood geweest, weet ik zeker. Mijn leven was gewoon niet echt gezond. En mijn dingen is ook mijn handelen. Maar ik heb heel veel vrienden. En ik ben veranderd. Ik ben zachtmoedig geworden. Ik heb mijn hoedzakje gewoon een lijf vooruit. Zo zijn. Maar ik geniet ervan. Ik heb leven. En gewoon omdat die man besloot dat ik ga die gast vrijkopen. Dus alle getuigenissen die vandaag vertaald zijn, die hebben kracht. Dat is geen getuigenis die niet krachtig genoeg is. Ze zijn allemaal even krachtig. Dus ik hoop dat ik het allemaal een beetje kan verteren. Want dan moet ik nog spreken.
Ja, ja mooi. We hebben, ik denk 5 jaar lang, elke woensdagavond samen opgetrokken. Samen gehuild. Samen gezocht. Samen gebeden. Samen wanhopig zijn. Samen zoeken naar God. En wat hij nu vertelt is 1% van de pijn en verdriet wat hij doorgemaakt heeft. En vernederingen. Het is voor mij een godsgeschenk geweest, deze gozer. Ik heb God zien werken in zijn leven. Ik heb God dingen zien doen die onmogelijk waren bij mensen. En hij heeft zelfs roken afgelegd. Met Henk samen in de tuin. Twee broers op de tuin. En zeiden, we moeten er toch vanaf kunnen. We gaan elkaar helpen. Ze hebben een keuze gemaakt. En zo is er een hele rij van nog wel meer heftigere dingen. Allemaal die gebeurd zijn. Ik heb God zien werken. We kijken naar genezing, ook naar mezelf. Dan vind ik prachtig hoe God geneest. Onze zuster, die loopt dan achter de man de rolstoel. Toen ze binnenkwam, kwam ze zelf in de rolstoel.
Is ze helemaal al genezen? Nee. Ja, hier. Hier heeft heel wat plaatsgevonden. In haar denken. In haar denken heeft heel wat plaatsgevonden. En je denkt vanuit een andere positie. Je denkt vanuit een ander denken. Je denkt vanuit Gods denken. Herstel, genezing. Ik moet je eerlijk zeggen dat als ik hier binnenkom. Ik heb af en toe wel eens wat pijn in mijn lijf. In mijn schouders. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat als ik hier binnenkom. Dan lijkt het wel of je opgetild wordt. Omdat God hier aan het werk is. Gods geest is aanwezig. Morgen is weer een winkelclub hier. Maar omdat Gods kinderen samenkomen. Dan merk je dat Gods geest werkt. Er is een plek van herstel. Een plek van genezing. Een werkplaats van de Heilige Geest. Is waar Gods kinderen samenkomen. Ik ga nu serieus doen. Ik ga met u lezen Johannes 1 vers 35. En als u het opzoekt alstublieft. Dan vertel ik iets in de situatie waar we binnenkomen. Je moet je voorstellen, Jezus was rond de 30 ongeveer. En die begint zijn bediening. Jezus begint zijn bediening. En eigenlijk tegelijkertijd met Johannes de Doper. Ik heb dat wel eens op de kring verteld. Twee lijnen, misschien ook wel hier. Twee lijnen. Jezus is bezig met zijn discipelen. En Johannes de Doper is bezig met zijn discipelen. Johannes was 6 maanden ouder. Hoe kom je eraan? Omdat als je het verhaal leest in Lucas, dan zie je dat Maria geroepen wordt door de engel. Ze zegt, je zal een zoon baren. En dan wordt er over Elisabeth gesproken, je tante. En ze is al reeds 6 maanden zwanger. Dus, en op dat moment dat de engel verscheen, was Elisabeth 6 maanden zwanger. Dat is een rekensommetje. En als je het nog af wil maken, is het ook leuk. Als je dan leest het verhaal, dan zie je dat Maria bij Elisabeth blijft ongeveer 3 maanden. En dan denk ik als man zijn, hé, 3 en 6 is 9. Zou ze bij de bevalling geweest zijn van Johannes? Ik weet het niet. De Bijbel zegt niks. Nou, dat is de tijd waarin we komen. Ze prediken het koninkrijk van God en ze doopt de mensen, allebei de groepen, Jezus en de dingen en Johannes. De doper, ze doopte allebei mensen tot vergeving van zonde. Het was eigenlijk een tussenfase. Een tussenfase. Goed, we gaan dat verhaal in. Ik wil graag dat u oplet dat er komen 2 woorden voor. 1 woord staat centraal. Dat is zoeken, zoek. En het andere woord wat centraal staat is vinden. Hij vond. Hij vond. Hij vond. Er staat in Johannes 1, vers 35, de teksten bij mij lopen iets anders, kan 36 of 37 bij u zijn, ik weet niet waarom dat kwam, maar goed. De volgende dag stond Johannes de Doper, Johannes de Doper stond daar weer met 2 van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zeide hij, zie het Lam Gods. En de 2 discipelen hoorden dat, hem zeggen, en zij volgden Jezus. Ze gingen van Johannes weg en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij hem volgden, zeide hij tegen hem, wat zoekt u? Andere vertaling zegt, wat willen jullie? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, meester, waar woont u? Hij, Jezus, zei tegen hen, kom en zie. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleef die dag bij hem. Ongeveer het 10e uur was het. Even tot zover. Het is eigenlijk een wonderlijke situatie. Die 2 bedieningen, dezelfde bedieningen, maar 2 lijnen zijn daar bezig. En dan lopen er 2 discipelen van Johannes over naar Jezus. Omdat Johannes zegt, zie het Lam Gods. En dan lopen ze over. En dan gaan ze naar Jezus toe. En er staat nergens dat Johannes dat erg vond, dat zijn discipelen overliepen naar de andere kant. Maar ze gaan daarheen en dan vraagt Jezus, wat zoek je? Wat wil je? Wat wil je? Ik heb dat ervaren in mijn eigen leven, dat toen ik richting Jezus ging en hem ging volgen, dat hij tegen me zei, wat wil je? Hij zegt dat ook met mensen, als iemand ziek is, dan zegt hij, wat wil je dat ik doen zo? Dan vraagt hij, wat wil je dat ik doen zou, zegt hij dan. En dan zeggen zij, rabuni, meester, rabbi, zeggen ze dan tegen leraar, betekent dat. Dus ze erkennen hem als de rabbi, als de leermeester. En dan zegt hij op een gegeven moment, dan vragen ze, waar woont u? Nou, ik heb het proberen na te gaan. Het is ongeveer richting meer van Tiberias, bij de Jordaan, daar waar hij begint. Daar vertoefde Jezus op dat moment. En we weten eigenlijk niet, Jezus verhuist op een gegeven moment van Nazareth naar het huis van Petrus, dat weten we. En waarschijnlijk woonde hij in het huis van Petrus tijdelijk, we weten het niet. Jezus was ook heel veel op de berg te vinden, in gesprek met zijn vader, 's avonds en 's nachts bracht hij dat biddend in de rust door. Maar goed, hij zegt tegen ze, oké, kom mee. En hij neemt ze mee. En ze zagen waar hij verbleef. Het was ongeveer het 10e uur. En hij zegt, kom mee en zie. Nou, ik vind dat uitnodiging. Hij zegt eerst, wat zoek je? En dan zegt hij, kom mee en zie. Nou, dat is de reis die je maakt als je kiest om Jezus en de Heere God te volgen. Dan nodigt hij je uit en dan zegt hij, kom mee en zie wat ik met jou in petto heb. Wat ik voor je in de toekomst heb. Kom en zie. En ze zagen het, ze geven voor de rest geen mening. En ze waren blij en tevreden en ze bleven Jezus volgen. Hij nodigde ze uit en ze bleven daar en ze waren in gesprek. En dan staat er, Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee van hen. Was een van de twee die het was, Johannes gehoord had, die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze Andreas vond als eerste zijn broer Simon. Hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Andreas vond Simon, Jezus vindt Filippus en Filippus vindt Nathanael. Ze vonden. Nou, dat is een cruciale vraag vandaag. Heb jij Jezus gevonden? Heb jij in je leven Jezus al gevonden? En het is raar, want Jezus was daar. En ik heb nog nagedacht over dat Andreas Simon vond. Alsof hij ergens een kwijt was of zo. Maar dat was hij niet. Maar in dat woord vinden zit eigenlijk een enorme lading. Hij vond iemand die bereid was om mee te gaan voor een ontmoeting met Jezus. Kan je me volgen? Dus hij vond iemand die bereid was om mee te gaan om Jezus te ontmoeten en hem te leren kennen. En ze lieten zich vinden. En ik heb hem laten vinden. Ik ben gevonden. Het is een mooi lied, ik spreek niet goed Engels. Maar ik moest denken aan het lied, I was lost and now I found. En dat is een heel ouderwets lied. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik ben gevonden door Jezus Christus, door God de Vader. Door de Heilige Geest die aan me werkte. Ik ben gevonden omdat mensen mij bij Jezus brachten. Het was moeilijk en ik snapte er geen fluit van in het begin. Maar ik ben gevonden omdat mensen mij bij Jezus brachten. Ik was verloren omdat ik hem niet kon. Andreas vond Simon, Jezus vond Filippus. Filippus vond Nathanael. Ze vonden. Mijn gebed is. Mijn gebed en mijn verlangen. Voor mij persoonlijk ook. Maar ook voor u die hier bent. Dat u nog veel mensen gaan vinden. Vinden en ze bij Jezus brengen. We ontmoeten heel veel mensen in ons leven. Op ons werk, op alle situaties. Maar dat je mensen vindt. En dat vinden, dat betekent dat dat hart klaar is om Jezus te ontmoeten. Dat je mensen vindt die je bij Jezus mag brengen. Je hoort, ik heb het niet over de kerk. Wat het behoeft om dat erbij te zeggen. Kerk is belangrijk. Ik zou niet zonder kunnen. Maar het gaat niet om de kerk. Het gaat om God. Het gaat om de relatie met God de Vader en Jezus Christus. Daar gaat het om. En dan ga je vanzelf verder. Dan ga je vanzelf hunkeren om gemeenschap met elkaar te hebben. En te zingen en te aanbidden. En voor elkaar te bidden. Dat is heerlijk. Hij vond. Ik was verloren en ik ben gevonden. Misschien heb je wel eens nagedacht over de situatie. Van de week was ik ermee bezig en ik dacht, wat is het toch dat als Jezus spreekt, dat mensen zomaar met hem meegaan. Hij komt bij die jongens, bij die boot. En dan zegt hij tegen hem, volg mij, ik zal je vissers van mensen maken. Ja, ik zou zeggen, joh, wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Wat is bruto, wat is netto? Wat hou ik over? He? Is het waar of niet? Nee, niks. En ze volgden hem. Er is voor degene geen gesprek, er is geen studie. Jezus legt helemaal niet uit. Joh, ik ben uit de hemel, ik was eerst daar en ik ben hier gekomen. Dat legt hij helemaal niet uit. Daar is gewoon, Jezus zegt, ik wil vissers van mensen maken voor jullie. Dat jullie mensen gaan vangen in plaats van vissen. En ze volgden Jezus. In Lucas 4 vers 32 staat dat de woorden die Jezus sprak gezag hadden. Gezag, autoriteit. De woorden die hij sprak hadden autoriteit. En dat is een belangrijk punt. Als Jezus sprak, dan werd men overtuigd. Waarom? Omdat Jezus goddelijk gezag had. Hij had gezag van God gekregen om te spreken. En als hij sprak, dan was het toch. En zo genast hij ook. Hij spreekt. Ik wil het, wordt genezen. En hij sprak. Hij doet het zoals God. Hij sprak in het begin en het was er. Jezus had geestelijke autoriteit. Je werkgever vandaag heeft een enorme autoriteit over je. Tot op zekere hoogte. Waarom? Omdat hij je betaalt. En je moet gewoon doen wat hij zegt. En niet zeuren. Anders is het werkweigering. Het is een totale andere autoriteit. Ik word altijd blij als ik zie dat mensen in de gemeente functioneren met geestelijke autoriteit. Dat heeft niets met de wereldse macht te maken. Maar met geestelijke autoriteit van God gekregen. Dat zijn leiders. Die spreken met gezag van God. En dat was Jezus. Zijn woorden hadden gezag. En ze stonden versteld, zegt Lucas 4, 32, van de woorden die hij sprak. Hij sprak anders als die schriftgeleerden en die farizeeërs en al die jongens van de kerk. Hij sprak anders. Wat hij zei, dat raakt de harten van mensen. Daarom volgden zoveel mensen hem. Niet alleen voor het eten wat hij vermenigvuldigde, maar ook voor de boodschap die hij sprak. Dat was raak. Dat stond. Hij had gezag van God gekregen. Jezus zegt niet voor niks in Matthäus 28 vers 8. Hij zegt. En hij kwam naar ze toe, naar zijn discipelen. Hij had de dood overwonnen. En net voor hemelvaart. En hij zegt tegen die mensen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo liep hij ook op aarde. Zo was hij. Jo, is er één ding heel erg mooi. En we staan nog maar, wij staan nog zo in de kinderschoenen. Als gemeente van God op aarde. Dat ook wij hebben macht gekregen om te heersen hier op aarde. We hebben in principe dezelfde autoriteit gekregen die Jezus had op aarde. God heeft ons gezag gegeven. Als wij kinderen Gods geworden zijn. Goh, dan zeg je wel Daan. Als wij kinderen Gods geworden zijn, heeft hij ons dezelfde autoriteit en macht gegeven. En we worden verstoord. Ik word verstoord door de oorlog in mijn hoofd, waar vanmorgen voor gebeden is. Ja maar. Joas zei dat zo mooi op de kring. Ik deelde dat met hem. En ik zei, Joas, soms is het oorlog hier met hier. Hier zeg ik met mijn hart, ja, Heer, ik geloof dat u het gaat doen. En hier moet ik soms zeggen, kom mijn ongeloof te hulp. Hij zei, dat gebeurde nou precies met die hoofdman. Hij zei, ik geloof dat u kunt genezen, zei hij op een gegeven moment. En tegelijkertijd zegt hij eraan, kom mijn ongeloof te hulp. Hier is het vaak oorlog. Omdat hier wordt gezegd, onmogelijk. Omdat hier gedacht wordt, nog al te vaak, vanuit Daan zijn mogelijkheden. En dat is vreselijk beperkt. Vreselijk beperkt. En dat is vaak oorlog met elkaar. Maar ik geloof met heel mijn hart, dat God machtige dingen kan doen. Dat hij ons de autoriteit en de heerlijkheid gegeven heeft om uit te stappen. Om mooie dingen te doen in zijn koninkrijk. Oh gelukkig, het is net 12 uur. Nog een kwartier. In zijn koninkrijk. In zijn koninkrijk. Is het waar of niet? En denk niet min over jezelf. Pomp jezelf ook niet op. Nou heb ik autoriteit. God geeft je gezag. Het is God die het geeft. Onthoud het heel goed. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nog even terug naar het evangeliseren. Soms komen er mensen naar me toe en zeggen, moet ik evangeliseren? Of ze vinden dat ze te weinig doen, weet je wel. Dat ze te weinig evangeliseren. Nou, je moet niks. Helemaal niks. Je mag alles. Bijna. Alles wat nuttig is, zegt de Bijbel, dat mag je. Je moet niks. Maar ik heb ontdekt dat naarmate dat ik meer ga begrijpen, en het is maar een klein stukje, naarmate dat ik meer ga begrijpen wat God voor mij en Jezus voor mij gedaan heeft, dan krijg ik zo'n verlangen om over hem te spreken. En dan wordt mijn hart vol, en waar dat vol van is, daar wil je over spreken. Is het waar of niet? Ja, misschien zeg je, ja, maar we hebben toch evangelisten gehad, en zo'n man als Billy Graham, schitterende man, tot in het Oostblok in Rusland, bij de Amerikaanse presidenten mocht hij bidden. En Reinhard Bonke, ook zo'n prachtig figuur. Met duizenden mensen komen in de samenkomsten in Indonesië, in al die tropische landen, weet ik veel waar. Loepie, zeg ik al, heel ver weg. Heel ver weg. Daar gaat hij campagnes. En David Vos bijvoorbeeld, die man die heeft een paar honderdduizend man voor hem staan. Dat is echt onvoorstelbaar. Nou, dat kunnen we niet allemaal zijn. Nee. Nou, de Bijbel zegt, ik heb het hier opgezocht, God heeft gereedschap aan de kerk gegeven. Er zijn 5 bedieningen. Profeten, leraars, apostelen, herders. Help me. Evangelisten, tuurlijk. Tuurlijk. Evangelisten. Moest even een bladzijde omslaan. Evangelisten. Ja, maar die doen het werk toch? Ja, ja. Ontdek wat je hebt als bediening. Als bediening. De gemeente kan best nog heel veel gebruiken. Mensen met een bediening. Mensen die opstaan. Die God zoeken. Zegt, Heer, wat heeft u voor mij in petto? Misschien ben je nog aan het klooien met je eigen leven. Om de zaak op de rit te krijgen. Wacht daar niet je leven lang mee. En worstel daar niet mee. Maar ga soms ook staan en zeg, Heer, ik ben hier. Ik ga niet wachten tot ik volmaakt ben. Dan moet je gaan hemelen. Dan ben je volmaakt. Ik ben volmaakt in Christus. Maar snap je wat ik bedoel? Blijf niet worstelen en knokken met jezelf. Maar strek je uit naar de bedieningen van God. En naar de gaven van God. Die God je geeft. Het is gereedschap voor de kerk. We kunnen niet zonder. We kunnen niet zonder. Dat betekent dat die evangelist, dat hij de bediening heeft, dat hij ons motiveert. Dat hij zegt, kom op, we gaan de straat. Er zijn een paar jongens die ik wil kennen. Eén met een cowboyhoed in Terneuzen, die broer, kan zijn naam niet. En er zijn nog wel wat mensen die gaan de straat op. Moeten we allemaal de straat op? Nee, joh. We hebben een keer in de Noordstraat gestaan en er ging iemand mee. Een zuster, haar man kon niet. En zij zal dan meegaan, ze had het nog nooit gedaan. Nou, die stond half dood te gaan op straat. Die stond half dood te gaan. Van helemaal zo. Echt waar. Die werd misselijk van ellende. Misselijk van ellende. Echt waar. Zo angstig was. Zo angstig. Ik zei, lieverd, ga wat anders doen. Ga kinderwerk doen. Ga iets anders doen. Nee, we moeten niks. We moeten niks. Maar ik heb ook Bianca en Nico voor het eerst zien evangeliseren op straat. Bij die herenmodezaak op de hoek. Ja, ik weet het nog goed. Die stonden daar voor het eerst. Met een stuipen in hun lijf. Die dachten, oh, hoe werkt dit? En ze hadden hele mooie gesprekken met mensen. Wees jezelf. Zoek waarvoor je geschikt bent. Vraag Heer, wat heeft u voor mij in petto? Wat heeft u voor mij? Hoe kan ik de gemeente uw lichaam dienen? Niet Joa en Teersa. Nee, die dienen we niet. Oh, ik vind het leuk om iets voor hen te doen. Maar we dienen de Heer. En als een lichaam hier, een klein lichaam, zo in aksel dienen we de Heer. Er is een tekst in 2 Timotheus 4, die zegt aan het einde, 2 Timotheus 4, aan het einde zegt hij, 2 Timotheus 4 vers 3 begint het, maar eigenlijk is het vers 4. En er staat, Timotheus schrijft, wees nuchter in alles, lijd verdrukking, daar ben je niet vrolijk van, lijd verdrukking, maar dat schijnt erbij te horen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienst ten volle. Doe het werk van een evangelist. Dat is de oproep aan ons allemaal. Niet aan de evangelist, maar doe het werk als een evangelist. Romeinen 10 vers 13 zegt, dat is een hele mooie tekst. Dat is een belangrijke tekst voor morgen. Misschien wel de kerntekst. Niet helemaal, ik vind ze allemaal een beetje kernteksten, maar... Dit is de oproep. Dit is de oproep. Romeinen 10 vers 13. Want ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen als niemand predikt? Als niemand getuigt? Het is een kettingreactie. Als wij niet spreken over Jezus, er gaan soms dagen voorbij dat ik niet over Jezus spreek en over God. Ik moet niks. Maar als er een mogelijkheid is, als er een deur open gaat, als ik bij de Aldi sta en die dame die zegt tegen mij, jongen, ik heb het zo moeilijk daarachter in de rij. En zegt, hoezo? En dan hoor je een klep open gaan met ellende en verdriet en pijn. En dan kan je zo mooi zeggen, Carla doet het ook. En zeggen, we hebben de Heer Jezus en God de Vader. Hij is zo fijn. Zo'n plaats om uit te halen. Een plaats om kracht te vatten. Een plaats waar je jezelf kan zijn. Iemand die luistert. Iemand die met je op reis gaat. Oh, wat zijn we rijk, lieve vrouw. Oké, even afrekenen en dan gaan we door. Snap je hem? Je moet niks. Je mag alles. Wees attent, wees wijs, wees verstandig als God je een mogelijkheid geeft. Getuigenissen in de Bijbel zijn heel belangrijk. Aan het einde in Matthäus wordt gezegd, we hebben een wolk van getuigenis rondom ons. En dan gaan ze terug, dan gaan ze naar Abraham, ze gaan naar Noach, ze gaan naar Sarah, ze gaan en ze worden in getuigenis, worden levend gehouden. Waarom? Omdat ze gezien hebben dat God gewerkt heeft. Ze hebben de geschiedenissen. God zegt tegen de kinderen van Israël, prent het ze in. Prent het ze in dat ik jullie uit Egypte gebracht heb. Prent het ze in. Laat ze het nooit vergeten. Laten ze het nooit vergeten. Wat ik gedaan heb in jullie leven. Want als het even moeilijk wordt, zei hier, maar toen. Onze kinderen, een tijdje geleden. We zijn door een wonder naar Israël gegaan. We hadden niks te makken aan centen. We leefden van giften. Hebben we 18 jaar lang gedaan. We konden helemaal niet. We konden niet eens auto rijden. We lagen dan naar Israël. En we kregen met ons gezin op ons hart om naar Israël te gaan. En God voorzag in 9.500 gulden. Toen we besloten hadden we niks te makken. Echt maar helemaal niks. We hadden net eten. Flesjes wegbrengen en zo ging het dan. En God heeft voorzien op een machtige manier. Dat betekent, nog niet zo gek lang geleden, zeiden de kinderen tegen elkaar. Weet je nog hoe God voorzien heeft toen we naar Israël gingen? Hoe God 9.500 gulden voorzien. Waarom zal die nou niet voorzien dan? Dat blijft hangen. Snap je? Dat blijft hangen. Dat is onze God. Dat is het getuigenis van onze God. Waarom zal die niet voorzien in hetgene wat wij nodig hebben? Ik vind het zo jammer dat God die tijd gemaakt heeft. Stel dat we tijdloos waren hier. Dat zijn we eigenlijk al, maar... Nee, niet oud worden we dan. Hier, hey, dat is mooi. Ja, ja. Hoe zullen ze horen enzovoort. Als Jezus in Handelingen 1 vers 4 te beginnen, als hij afscheid neemt van zijn discipelen, dan zegt hij een belangrijke regel in vers 8. Hij zegt, maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Judea, Samaria, Aksel, tot aan het uiterste der aarde. Dat noemen ze nou inlegkunde. Dat is inlegkunde. Snap je? Aksel. Jezus geeft zijn discipelen opdracht. Mondeling. Mondeling. Nog voordat hij weggaat, geeft hij mondeling. Niet later door de Heilige Geest, maar mondeling. Zo belangrijk is het. Gij zult mijn getuige zijn. En geloof me met mijn hart. Het gaat niet om dat wij twee keer zo groot worden hier zo. En dat alle stoelen bezet zijn. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat mensen gered worden voor de eeuwigheid. Daar geloof ik in. Dat mensen gered worden voor de eeuwigheid. En dat ze Jezus leren kennen. Dat ze een ander leven gaan krijgen. Niet altijd roze geur en maneschijn. Ook knokpartijen in de geestelijke wereld. Maar het is het beste leven. Thuiskomen bij Vader God. Gij zult mijn getuige zijn. Er is maar één opdracht. Eén boodschap in Markus 16 vers 6. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, zal verdoemd zijn. Dus echt staten, herziene statenverdaling. En hen die geloof zullen hebben, deze zullen tekenen, zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze. Dat is die autoriteit die wij gekregen hebben. In mijn naam zullen ze niet alleen voor zieken bidden, maar ze zullen demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Al zullen ze een slang oppakken, het zal ze niet deren. Al zullen ze iets giftigs drinken, het zal ze niet deren. Dat is de autoriteit die God ons geeft. Niet uit mijn duim gezogen, maar de Bijbel zegt dat. En niet alleen de leiders van de kerk is dit toebedeeld. Maar zij die geloven en zich gedoopt hebben laten, daar is die heerlijkheid voor. Het wordt tijd dat we met elkaar onze gereedschapkist openen. De gereedschapkist van God. Doe niet zoals ik. Ik heb nog wel eens de neiging om met een schroevendraaier en een hamer het hele huis te verbouwen. Maar gebruik al het gereedschap wat God u wil geven door de Heilige Geest. Moeten we getuigen? Nee. Nee, helemaal niet. Vraag God wat je bediening is. Wat je opdracht is. Waarvoor je geroepen bent. Niet alleen binnen de kerk. Maar waarvoor je geroepen bent. Wat zijn je bedieningen? Heb je een bediening? Heb je gaves? Hoe kan ik de gemeente, hoe kan ik het lichaam van God dienen? Zeer belangrijk. Zeer belangrijk. In mijn voorbereiding kwam iets naar boven en dat is Google mooi. Ik was het kwijt. Dat was Franciscus van Assisi. Die schijnt gezegd te hebben het volgende. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. Desnoods met woorden. Dat is mooi. Hij zegt eigenlijk, dit is goed, maar toon het in je leven. Toon het in je leven dat je een kind van God bent. Om me heen in Margrethe wonen verschillende mensen die zeer teleurgesteld zijn in de kerk. Dat wil zeggen in de mens. En daarmee God gedachten zeggen. Wij snappen soms niet, als wij kinderen van God zijn, hoe belangrijk het is, hoe wij leven, wat wij doen, hoe we handelen. Ik kom soms christenen tegen die onwillekeurig nog vloeken. Gewoon GVD zeg. Die zijn niet gisteren tot geloof gekomen hoor. Al jaren op de weg. God verwacht dat wij leven niet alleen met gezag en met autoriteit. Maar dat we leven vanuit de kracht van God, vanuit de Heilige Geest. En dat in ons leven, in ons dagelijks doen, in het omgaan met je kinderen, in je persoonlijke verzorging, je kleding, het schoonhouden, je huis, alles, alles wat daarbij komt kijken, kan een getuigenis zijn tot eer van God. Stel dat je getuigt en je leven is een puinhoop. Je komt naar thuis, het is chaos, de kinderen springen over de banken heen, rennen over de tafels en dat gebeurt. Een keertje is niet erg. Als je niet corrigeert. Snap je wat ik bedoel? Wat ben je anders geworden toen je Christus leren kennen? We kunnen getuigen en spreken over de dingen die we geleerd hebben en ervaren hebben. Maar laat dat op alle fronten, in ons leven, in mijn leven, alstublieft, corrigeer me als ik iets verkeerd doe. Corrigeer me. En ik koefer je niet uit. Ik doe het. Want ik wil groeien, ik wil leren, ik wil ontdekken. Ik wil beter worden. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. En dan ben je kwetsbaar. Ben je kwetsbaar. Je staat in een glazen kooi. En laat de mensen maar zien. zeg maar, ongelovigen, waar schiet ik nog tekort in mijn christelijk leven? Leer me maar, leer me maar. Amen. We gaan eindigen. We gaan eindigen. Ik heb een paar dingen. Ik ga niet uitnodigen. In de zin van dat u naar voren komt. We hebben het al gedaan. En ik geloof echt dat God dingen gedaan heeft. God heeft al dingen gedaan. In mensen. Daar geloof ik in. Maar een paar dingen om mee te nemen. Misschien om over na te denken op dit moment. Dat is dit. Heb je bewogenheid voor andere mensen? Heb je daar zin in om mensen, zoals hier in het eerste blad, hè, dat ze vonden mensen, ze vonden een broer. Moeilijk, oh, je broer tot geloof brengen. Oh, dit is moeilijk. Je gaat beter vreemden hebben. Jezus had er ooit moeite mee. En een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen stad. Oh, moeilijk, joh. Het is tot die gozer van die timmerman, weet je. En ze hebben je gekend. Ik weet dat er broers onderling zijn. En ook hier in Axel, ook christenen, soms zitten ze bij een andere club en ze hebben je gekend vanuit je verleden, hoe je gerommeld hebt. En nou is hij ineens vroom. Vromer dan vroom is die nou, weet je wel. Oh, is dat moeilijk. En toch bid ik dat je verlangen hebt om mensen bij Jezus te krijgen. Om mensen bij Jezus te brengen. Kom en zie. Ik wil je laten zien wie die is. Ik wil je laten proeven. Van hem. Jezus investeerde een dag hier. En er bleef een dag bij hem. En Jezus investeerde. En zei, kom, dan laat ik je zien wie ik ben en wat ik ben. Er zijn ook mensen aan het zoeken. Laat je niet in de maling nemen dat niemand over Jezus wil horen. Dat is een leugen. Dat is een pure leugen vanuit de duisternis. Dat is een pure leugen. Er zijn mensen, ook in Axel, heel veel mensen. Als je het op de juiste manier benadert, met wijsheid van God, dat harten open gaan. En zijn, ik kan je brengen naar wat je zoekt. Vrede, rust is te vinden in God de Vader en Jezus Christus. Ik bid dat we degene die aan het zoeken zijn, zullen vinden. Ik bid, mag ik het op zijn haar zeggen, dat je het lef hebt om meer over Jezus te spreken. En als je vindt, dat we de beste boodschap van de wereld hebben. Hier in zijn woord. Waarvoor zou je je schamen? Nee toch? Lijkt mij niet. Denk na over de gaven. Bedieningen. Denk na wat God voor jou in petto heeft. En dan kom je totaal tot ontwikkeling. Dan kom je op je bestemming. Als laatste heb ik opgezet. Kom en leef in de vrijheid met God. Kom en leef in de vrijheid met God. Schud af wat je in de weg staat. Je denken, je opvoeding, wat dan ook. Je terughoudendheid, je karakter. Schud het af. Zeg, Heer, wijs mij de weg. Er zijn mensen aan het zoeken en ik wil ze vinden. Zullen we samen bidden?
Vader God,
ik dank u. Ik dank u voor je trouw. Ik dank u voor het woord dat u ons oproept. Niet om opgepompt te worden. Maar gewoon om te spreken van datgene wat we gehoord en gezien hebben. U hebt ons als het ware meegenomen. Zoals u die ene broer meenam. Die twee die kwamen van Johannes naar Jezus. En kom en zie waar ik leef, wat ik doe, wat ik ben. En ze hebben u nooit meer losgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen vandaag in Axel zijn. Met een hele grote mond. Een hele grote mond. Eelt op hun ziel. Maar dat u ze bij ons kan brengen. En wij naar hun. En dat we ze kunnen raken. Dat we ze kunnen raken door de Heilige Geest. Dat we kunnen spreken met autoriteit. Dat we kunnen spreken met gezag zoals u sprak. En dat woorden harten raken. Heere God, ik ben ervan overtuigd. Dat als wij 's morgens opstaan. En zei, Heer, laat ik vandaag met één iemand over u mogen praten. Dan zou ik dolgelukkig zijn. Dan weet ik dat u deuren opent. Dan weet ik dat u ons hart richt op die persoon die we moeten raken vandaag door u. Heer, ga met ons mee. Ga met ons mee. Heer, als we zo blijven zitten,
Er gebeurt hier niet veel in Haksen. Maar als we met elkaar, zoals we hier zijn, ook in Terneuzen en overal hier waar uw woord gepredikt wordt, als wij een getuige zijn in deze wereld, hoe zullen ze horen als wij het niet vertellen? Hoe zullen ze het horen als wij de leugen niet ontkrachten? Hoe zullen ze horen, Vader God, als wij de blindheid door gebed niet opheffen? Vader God, laat ons in onze gereedschapkist kijken hoe rijk we zijn. Dank u wel voor uw trouw over ons leven. Stuk voor stuk, jong en oud hier. Hier zijn mensen die avonturen tegemoet gaan. Een mooi stelletje wat gaat trouwen binnenkort. Mensen die veranderingen gaan plaatsvinden in hun leven. Vernieuwing, verandering. Dank u wel dat we dat avontuur aan mogen gaan met u. Laat ons bewust zijn wie we zijn. En dat is heel wat. In u door genade. Alleen maar gekregen. In Jezus' naam. Amen.